Wel, u mag gaan natuurlijk naar het Johannesevangelie. En dit keer wil ik eigenlijk stilstaan bij vers 30 en 40. De voorbije week hebben we wat stilgestaan bij wat ander thema wat eruit voortvloeit. Ik hoop dat u daarin gezegend bent geweest. En we gaan nu weer met de tekst die voor ons ligt. En Jezus' verdediging deel 3. Het is ook, als je de Griekse tekst bekijkt, zijn het ook wat meer drie gedeeltes. Zelfs vier, want vanaf 41 tot het laatste gedeelte is ook weer een beetje apart. Daar zit ook de onderbreking in de Griekse tekst. Dus dit hou ik een beetje aan. En laten we het met elkaar lezen. En hier begint de Heer Jezus feitelijk met zijn, voor ons, we hebben het genoemd deel 3 van de verdediging. Wel, zegt de Heer Jezus hier zelf, ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij geeft waar is. U hebt de mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Wel, ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Wel, hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Want u hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Want u doorzoekt de schriften. Sorry, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt.
Bij de schriftlezing.
Moeten we weer even plaatsen waar we zijn. Denk zo, we zijn er wat uit geweest. We waren bezig met die studie waarin Jezus een man die 38 jaar verlamd was, genas op Sabbat. En deze man wist niet wie Jezus was en hij werd aangehouden als het ware. En ze vroegen, wie heeft je genezen? Je loopt rond op Sabbat met je matras. Ja, iemand zei dat ik dat moest doen, die mij genezen had. En later kwam die man erachter dat het Jezus was. En hij ging terug naar de Joden, de geestelijke autoriteiten als het ware in Jeruzalem. Om te vertellen dat het Jezus was die tegen hem gezegd had, sta op en wandel en neem je matras op. En ondanks dat het Sabbat is. En zo wordt eigenlijk, komt de focus te liggen op Jezus. De Joden konden er niet omheen, ze moesten hem onderzoeken. En de eerste keer dat Jezus dus letterlijk van zichzelf getuigt, getuigt hij op een wijze waarop de reactie van de Joden heel duidelijk naar voren komt in vers 18. Laten we die nog even lezen. Johannes 5 vers 18, daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Dat was het grote punt. Jezus had van zichzelf getuigd en ze hadden dat exact opgevat, zo van dat hij zich aan God gelijk stelde. En hij had op Sabbat genezen. Dat zijn de twee claims die als het ware doorheen het Johannes-evangelie verweven zijn. Die weerstand oproepen en waar een gerechtelijk onderzoek begonnen is. En ze waren dat verplicht. De Joden konden dit niet laten gaan. De claims waren te groot. Ik bedoel, als Jezus gelijk had, dan moesten de Joden voor hem buigen en hem erkennen als Gods zoon. Zo niet. Als Jezus' claims niet correct waren, dan was hier godslastering van de hoogste graad, zou je kunnen stellen, die ze niet konden laten gaan. Als ze dit moesten ze wel aanpakken, want wat zou er anders overblijven van het geheel van hun geloof? Ja, we plaatsen dat wel eens naar ons. Wij stellen ons ook de vraag, als we hier niet ingrijpen, wat blijft er dan van onze gemeente over? Ja, er was een bepaalde angst ook bij deze Joden. Maar Jezus verdedigt zichzelf. Een hele korte opsomming. Hij verdedigt zichzelf in de eerste en de tweede keer dat hij gelijk is aan de Vader, maar niet onafhankelijk van de Vader. Dat hij ondergeschikt is aan de Vader, maar ook één met de Vader. Dat hij evenals de Vader geëerd moet worden op gelijke wijze. En dat hij het oordeel, het eindoordeel over ieder mens zal geven, omdat hij dat van de Vader ontvangen heeft. Nou, dat zijn claims, dat is een getuigenis, dat is een verdediging die de Heer neerlegt, die enorm groots is. En laten we eerlijk wezen, dat is geen makkelijke materie, want wat de Heer Jezus hier feitelijk zegt, is dat hij eigenlijk de eenheid en de diversiteit in de drie-eenheid verwoordt. Dat God drie personen is en toch één God. Ik bedoel, na een grondige studie bij ons in onze gemeente over de drie-eenheid, en ik heb daar een tijdje geleden wat over gesproken, eerder in het Johannes-evangelie, maar dat maakt het nog niet makkelijk. Dan is dat nog niet eenvoudig om uit te leggen. Nou, we moeten ons dus in die tijd plaatsen. En gewoon in de algemene zin. Ja, we wonen op de boerenbuiten, om het zo maar te zeggen. Of op het platteland in Israël. Ja, we hebben het Oude Testament. We hebben daar wat over gehoord en in gelezen. Of tenminste onderwijs in gekregen. Want niet iedereen had een boekrol natuurlijk. De Joden hadden dat vaak alleen in de synagoge. Of bij de tempel. En op een gegeven moment komt daar een man en die zegt dat hij Jezus is. En vergeef me voor de term die ik gebruik. Maar om het gewoon praktisch te houden. En deze man Jezus die vertelt jou en mij dat hij lid is van de drie-eenheid. Dat hij door God de Vader gezonden is als een vertegenwoordiger van God de Vader. En hij staat als mens voor je. Nog nooit heb je dit uit iemands mond gehoord. En dat hij daarbij nog vertelt dat hij alle mensen zal oordelen, dat hij dat van de Vader ontvangen heeft en dat we hem op zijn woord moeten geloven. Nou, wat is dan onze eerste reactie? Als u en ik thuiskomen, als dat verteld wordt en ik kom thuis en ik vertel dat aan Annemarie, dan weet ik niet, in die tijd geplaatst, met de gegevens die we hadden, met de kennis die er was, of ik met jubelstemming werd ontvangen. De eerste vraag die misschien gesteld zou worden en ook in onze eigen harten. Hoe weten we dat het waar is? Zijn er ook andere mensen die dat bevestigen? Zijn er ook getuigen? En dat is wat de Heer Jezus vandaag doet. De Heer Jezus haalt vier getuigen aan. En ik haal er maar vier uit, laat ik het zo zeggen. Vier getuigen die zijn claims ondersteunen, onderbouwen. Bevestigen, zou je zelfs kunnen zeggen. En als we hier ingaan, als wij de tekst zo lezen, dan wil ik u wederom zeggen dat wij niet naast Christus staan in dit proces. Wij staan naast de Joden. Plaats jezelf rustig naast de Joden. Dat is de meest veilige plaats om te zitten. We staan niet als toeschouwers. Wij staan naast de Joden om zelf na te gaan of de claims van die Jezus maakte, de verdediging die hij als het ware aanbrengt, of we die geloven. Met heel ons hart. En waarom? Omdat namelijk, en ik heb dat een keer eerder laten gezegd, maar volgende week zien we dat nog meer. In dit proces, toen dit proces gestart is, in het proces doorheen het Johannes-evangelie, waar de Heer gerechtelijk wordt onderzocht. En hier in een rechtszaak belandt als het ware, waar hij zich verdedigt. En dit is de eerste lijn van verdediging, want later moeten ze nog verder verdedigen. En ik heb dat hier wel deel 3 genoemd, maar het is in dezelfde lijn van verdediging. Is het niet de Heer die waar de camera op gericht is? Ja, zo zien wij het. Maar in deze hele kwestie, in de hele rechtszaak, is de hele mensheid betrokken. De hele wereld is betrokken bij deze rechtszaak. Want een ieder moet nagaan of de claims die Jezus Christus hier maakt en de getuigen die hij oproept, bevestigen dat hij de Zoon van God is. Ongeboren, ongeschapen, van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaan heeft, in wezen gelijk is aan de Vader, in persoon anders. En de eerste getuige die de Heer Jezus aanroept is zijn Vader. En daar begint hij mee. En we komen dit 2 keer tegen. Dat ziet u ook wel in uw schema. Hier hebben we de Vader in 30:32 en in 37:38 komen we nog een keer tegen. Maar er zit een verschil tussen die twee. Vandaar ik ze wat gesplitst heb. Het is één getuige. En de Heer begint met een claim. Ik kan van mijzelf niets doen. Nou, we weten al dat de Heer Jezus inderdaad niet zelfstandig handelt. Maar de claim die hij hier maakt, waar hij mee begint in zijn verdediging, gaat verder dan, ik kan niet zelfstandig handelen. Kijk eens wat er staat. Ik kan van mijzelf niets doen. Het is onmogelijk dat de Heer Jezus iets anders doet dan wat de Vader wil. Het is onmogelijk. Hij kan het niet. En dit is het getuigenis wat er als het ware in het hart van de Heer Jezus leeft. Dat de Zoon van God van zichzelf verkondigt hier op aarde te zijn en te zeggen, ik kan niks anders. Het is voor mij onmogelijk. Ik kan alleen maar de wil van de Vader doen. Nou, daar moeten we even parkeren. Mits dat ik hier opkwam, was het zo van, dit is iets waar wij naar verlangen. Is het niet om het wil van de Vader te doen? Dit is waar wij naar streven. Is het niet, dit is waar wij naar zoeken. Dit is waar wij mee worstelen. Om de wil van de Vader te zoeken. En ik loop te denken, en misschien is dat een andere volgende praktische studie van hoe nemen wij beslissingen? Hoe kennen wij de wil van God? Ja, maar dat is voor later. Om het ook gewoon praktisch te maken. Maar terug wat de Heer Jezus hier zegt. Ik kan vanuit mijzelf niets doen. Voor hem is het onmogelijk. Wij worstelen daarmee. U en ik worstelen daarmee. Dat hoop ik toch. Als u niet worstelt om de wil van God te zoeken en te doen. Dan heeft u een heel ander probleem. Dan kan ik zeggen, dan bent u niet wederom geboren. Want niemand die ongelovig is, worstelt met de wil van God, omdat hij absoluut daar geen interesse in heeft, daar niet mee moeite, dat niet wil weten. Maar wij als kinderen van de Heer, wij worstelen daarmee. En zo vaak kan ik aan het eind van de dag, of zelfs als ik 's ochtends terugfiets van het werk wat ik heb, en dan denk ik, Heer, waar heb ik u gezocht? Waar heb ik uw wil gezocht? Zelfs in mijn werk, in mijn denken, in mijn doen, in hoe ik met mijn collega's omga, of welke problemen ik moet oplossen, of de vragen die mij gesteld worden, heb ik u daarbij betrokken? En vaak moet ik belijden dat ik op eigen houtje ben gegaan. En als ik u en mij een beetje ken, dan delen we dat, die worsteling. Maar er is hoop. En daarom sta ik u er even bij stil. Wat er zal een dag zijn, als wij allemaal volmaakt zijn en bij de Heer zijn, Dan geldt dit ook voor ons. Dat wij kunnen zeggen, wij kunnen niet anders dan alleen maar de wil van God te doen. Wat zal dat een verademing zijn? Wat zal dat een rust zijn? Wat zal ons geweten dan volledig op rust zijn? Tot die tijd klaagt ons geweten ons aan, maar daarom hebben wij ook het offer van de Heer Jezus Christus. Waardoor wij gereinigd mogen worden. Zomaar even, alleen al aan het begin waar we mee begonnen. Maar dan de Heer gaat verder. Zoals ik hoor, oordeel ik. Mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil. Zie, dat is ook wat de Heer Jezus daar toont. Hij zegt, ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. En ik wil hier niet te diep en te lang bij stilstaan. Maar eigenlijk is het wat de Heer Jezus hier zegt van, alles wat de Heer doet en zegt, is volkomen in overeenstemming met de wil van de Vader. En dat woordje zoeken is ook dat hij constant de wil van de Vader zoekt. Daarom sta ik er even bij stil. Het is wat de Heer Jezus constant zoekt. Hij slaagt daar ook volmaakt in. Hij doet dat dag na dag, overal en altijd. Het is het constante werk van de Heer Jezus om de wil van de Vader te zoeken. En hij slaagt daar volmaakt in. En dan in vers 31 zegt de Heer Jezus dit. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Nu, dit vers moeten wij goed begrijpen in de context. Want je zou bijna denken van, wat de Heer Jezus zegt, wel, als ik van mezelf getuig, ja, maar dat doe je toch? Zeggen we dan, u getuigt ook van uzelf, Heer Jezus. Zijn uw woorden dan niet waar? Kunt u liegen? Nee, wacht even geduld. Want de Heer Jezus plaatst dit in de context waar hij getuigen oproept. Waar hij getuigen aanhaalt, als eerste de Vader. En dan gaat hij naar Johannes en dan naar zijn werken. En dan nog een keer naar de Vader en dan nog naar de Schrift. Maar wat de Heer Jezus hier eigenlijk bedoelt is dat hij eigenlijk zegt van, als ik heel specifiek de enige ben die dit getuigenis geeft en niemand anders, wel dan mag je aan mijn woorden twijfelen. Als er geen enkele getuige is die mijn claims, die ik bevestig of die ik spreek en uitleef, als er niemand is die dat bevestigt, dan hoef je die niet serieus te nemen. Als ik de enige getuige zou zijn, zouden mijn woorden niet waar zijn. Maar ik ben de enige getuige niet, zegt de Heer Jezus. Ik ben de enige getuige niet. Vers 32 namelijk. Zie, daarom gaat het ook direct verder. Als het hier stopt en Jezus was de enige in de rechtszaak, om het zo maar te zeggen, die dit getuigde. Dan was het niet waar, want dan kwam het niet van de Vader. Maar het komt van de Vader. Vers 32. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij geeft, of van mij getuigt, waar is. En de HSV plaatst het ander met een hoofdletter. Dat is correct. Het spreekt hier over God de Vader. Het is in de context overduidelijk dat de Vader een getuigenis geeft van de Zoon. Maar hier komt het verschil met de eerste keer dat de Vader getuigt. En straks in vers 37 en 38 nog een keer getuigt. Want hier getuigt hij feitelijk naar Jezus zelf. Het lijkt er veel meer op dat het getuigenis wat de Vader geeft, dat is als eerste constant. Ja, dat is een constant getuigenis. Het is een getuigenis, hij getuigt nu en dat getuigenis gaat maar door, om het zo maar te zeggen. Het was niet eens, heeft God de Vader getuigd voor Jezus en dat was het. Nee, het getuigenis gaat steeds door. Dat getuigenis, zegt de Heer Jezus op die tijd dat hij spreekt, dat getuigenis, even kijken hoor. En ik weet, zegt de Heer Jezus, dat het getuigenis dat mijn Vader geeft waar is. Ik weet. Alsof de Heer Jezus zegt van, het getuigenis dat de Vader geeft, sterkt mij. Is de motor in mijn missie. Is de bekrachtiging om door te gaan. Is een innerlijke bevestiging aan mij gegeven. Het is een getuigenis die op mij gericht is. Dat ik nooit alleen ben. Overal waar ik ga, daar is de Vader bij mij. En alles wat ik doe, is de Vader bij mij. Ik zoek de wil van de Vader en die vind ik altijd volmaakt en die doe ik. En daardoor is de Vader bevestigt mij. De Zoon weet dat het getuigenis van de Vader waar is. Wat een geweldig iets straalt er ook vanuit. En dat is eigenlijk wat we zien bij het leven van de Heer Jezus in het algemeen. Er straalt een enorme rust vanuit. Zijn woorden stralen altijd rust vanuit. Wat de aantijgingen er ook zijn, wat de aanklacht ook is, of zijn woorden geloofd worden of niet, er is een innerlijk getuigenis, wat de Heer Jezus ook doet, dat hij in de wil van de Vader zit en die volbrengt. Johannes 12, vers 50. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Dat is weer een getuigenis die hij geeft. En hiermee is feitelijk de Heer verzekerd dat hij niet van zichzelf getuigt. Maar dat de Vader door hem heen en in hem getuigt. En straks in 37 is het door hem heen en nu lijkt het mij veel meer dat het in hem is. Nu, wie anders, en ik sta hier even bij stil omdat het eigenlijk voor de rest ook wel belangrijk is. Wie anders kan getuigen dat Jezus Christus Gods Zoon is, waarachtig God, waarachtig mens, dan God zelf? Welke getuigen wil je aanroepen om dat te kunnen bevestigen? Dat kan alleen maar hoger of gelijk aan zijn. In dit geval is het God de Vader. Die de getuigenis geeft ook aan Jezus. En Jezus wordt daarmee bevestigd in zijn hart. En iets dat ik hier aan het nadenken was over de toepassing. En daar wil ik voorzichtig in zijn. Maar ik denk toch dat er een getuigenis ook van God in onze harten hiermee vergelijkbaar is. Dat God een getuigenis geeft dat hij woning gemaakt heeft in onze harten. Dat hij ons bevestigt, dat hij ons bekrachtigt. En dit is iets unieks wat is aan elke gelovige. En ieder waar Gods geest in zijn hart is uitgestort, die heeft Gods getuigenis in zich. Christus woont in ons, God de Vader woont in ons. Wij hebben een gelijkaardige bevestiging, een gelijkaardig getuigenis in ons. Zie, hoe goed het ook is dat andere mensen ons bevestigen. Toch is het getuigenis van God in ons veel belangrijker. Zie, want hoe vaak zoeken wij ook niet bevestiging van anderen? Ik bedoel, er zijn hele boeken over geschreven, zelfhelp. Wel, we moeten elkaar bevestigen. We leven, en op een gegeven moment kan het zover groeien, dat we leven voor wat anderen van ons denken en zeggen. Hoe wij voorkomen, hoe we overkomen. Ja, dat we bijna de vrees voor mensen hebben, waar de spreuken voor waarschuwt. En de psalmist, psalm 56, heeft daar ook het nodig over te zeggen. Maar hoe vaak leunen wij in ons denken niet volledig op wat anderen van ons denken? Om daar als het ware de balans en de bekrachtiging om door te gaan in dit leven vandaan te halen. Zie mensen, dat is zo verkeerd. Dat is zo verkeerd. En waarom? Laten we wel wezen, als je op anderen leunt, je hebt nooit rust. Je krijgt nooit genoeg. Ah, tuurlijk hebben we dat allemaal nodig. Tuurlijk heb ik ook nodig dat u me aanmoedigt in de prediking. Of de mensen in de voordienst, dat ze aangemoedigd worden. En elkaar achter Christus aan. Als we onze eigen hebbelijkheden weer zien. Of struikelen over zonde. Of gewoon eenvoudige tekortkomingen. Dat we elkaar opbeuren. Dat is helemaal waar. Maar als wij daarvoor leven, dan hebben we nooit rust. Hebben we nooit zekerheid. Dus de constante twijfel hoe we overkomen. Dan heeft iemand ons bevestigd en 2 minuten later zakken we weer diep in het moeras van ons eigen kleine wereldje. Zie maar, Gods getuigenis in onze harten gaat veel verder. Die geeft een onwankelbaarheid. Die geeft een innerlijke kracht en een sterkte die doorgaat als er weerstand is. Die zelfs nu doorgaat in een omstandigheid die niet gunstig is. Die doorgaat als we vervolgd worden. Die doorgaat als we in de rechtszaak belanden. Die net zoals de Heer Jezus doorgaat. Als de hele wereld tegen hem keert. Of bijna de hele wereld. Romeinen 8:16. De geest zelf, staat daar, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Getuigt. Hetzelfde woord. Nou, Christus werd gerechtelijk vervolgd. Maar het getuigenis van de Vader was feitelijk zijn fundament waar hij op stond. Hij wist dat het waar was. Maar de Vader is niet de enige getuige, want Jezus roept nog een andere getuige op. Maar niet zozeer voor hemzelf, want lees maar eens met mij mee. Johannes hoofdstuk 5 vers 33 en 34. U hebt mensen naar Johannes gestuurd. En hij heeft van de waarheid getuigd. Wel, ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens. Maar ik zeg dit, opdat u behouden wordt. Zie, ik grijp niet, oftewel, ik draag dit niet aan. Maar de Heer heeft daar een ander doel mee. Maar hij spreekt hier wel over Johannes de Doper als een getuige. En in zekere zin was Johannes de Doper de grootste getuige die er ooit geweest is in menselijk opzicht. Weten we het nog, als we helemaal teruggaan naar het begin. Johannes de Doper in het evangelie waar we in zitten, wordt constant genoemd als een getuige. Johannes hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes, dus Johannes de Doper. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Zie, het was dat getuigenis wat Johannes de Doper verspreidde van Jezus, wat hem in de problemen bracht, waardoor er een onderzoekscommissie naar hem toe kwam in vers 19 van hoofdstuk 1. Ja? Hebben we ook bij stilgestaan. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? Wel, dat is waar vers 33 eigenlijk van hoofdstuk 5, waar we nu zitten, mee begint. Dat is wat Jezus ook zegt. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Toen dat onderzoek kwam, waar Johannes de schrijver van het evangelie in vers 19 naar refereert, dan zegt hij hier, en daar refereert Jezus ook naar, van, jullie hebben toch mensen naar Johannes gezonden? En hij heeft van de waarheid getuigd. Hij was een getuige. Maar ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat u behouden zou worden. Zie, Jezus draagt deze getuigenis aan, of eigenlijk draagt Johannes als getuige aan, niet voor zijn eigen zaak kracht bij te zetten, of zijn eigen claims te bevestigen, maar meer om eigenlijk nog uitnodigend te zijn naar de Joden die de rechtszaak begonnen zijn, die het gerechtelijk onderzoek begonnen zijn, die al gezegd hebben dat ze hem willen doden. Zie, het is als de Heer Jezus feitelijk ook nog zegt van het getuigenis. En hij heeft van de waarheid getuigd. Het getuigenis wat Johannes gegeven heeft, zindert nog na. Het is nog niet uitgeblust. Het werkt nog na. Er zit nog leven in, zo gezegd. Jullie hebben het toch gehoord? Jullie waren daar toch bij? Jullie hebben het verslag toch minstens gehoord? Wat prachtig om te zien. En hier zien we ook de Heer zijn verlangen dat het getuigenis van Johannes nog vrucht mag dragen. De waarheid was verkondigd, wel de waarheid van wat? Van hemzelf natuurlijk, van Jezus Christus. Maar dat het nog vrucht mag dragen. Dan zien we de Heer Jezus in de rechtszaak nog weer mensen als het ware uitnodigen om tot hem te komen. Want tot nu toe was er geen enkele reactie van de Joden. Ah ja, Nicodemus was gestuurd. Maar die ging ook weer weg. Er was geen werkelijke bekering geweest, zoals we ook zien uit het volgende, vers 35. Johannes, wel, zegt de Heer Jezus verder, hij was een brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Ze waren blij dat er na 400 jaar stilte weer een profeet was, dat er wat gebeurde en wat hij zei bracht veel teweeg. En het was alsof er een nieuw leven in de gemeente kwam. Of in de gemeenschap, kan ik misschien beter zeggen. Maar het was een oppervlakkige vreugde. Het was een tijdelijke vreugde. Het was een vluchtig voorbijgaande blijdschap. Ze namen het getuigenis dat Johannes eigenlijk gaf van de waarheid niet serieus. Ah, het enthousiasme en laten we ook eens ons laten dopen. Weet je dat nog? Of weet u dat nog in Matthäus? Dat de fariseeërs en de schriftgeleerden ook bij Johannes de doper komen. Die zeggen, adere gebroed, wat komen jullie hier doen? De bijl ligt al bij de boom. Toon vruchten van bekering. Laat je niet zomaar dopen om in de massa mee te gaan. In het feestgedruis meegezogen te worden. Dit waren geen oprechte zoekers. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Ze hebben een periode genoten van het woord van God. Dat door Johannes de doper verkondigd werd. Maar hebben er niks mee gedaan. Het woord van God gehoord en niks mee gedaan. Dat is een waarschuwing voor u en mij. Hè? Het woord van God gehoord. Met vreugde beleefd en niets mee gedaan. Doet me denken aan die grondsoort, is het niet? He, waar het gezaaid wordt, het woord gezaaid. En waar het wortel schiet en opkomt, maar het wortel is niet diep en het verdort. En die andere, dat schiet wortel en het groeit. Maar er groeit nog meer en het wordt verstikt en het draagt geen vrucht. Mensen die meedraaien in de gemeente en uiteindelijk weer weggaan. Na zoveel jaren, na tientallen jaren soms. Maar dat is niet waarom de Heer het hier aanhaalt. De Heer haalt het aan opdat u behouden wordt. Opdat u behouden wordt. Even terug naar vers 34. Het eerste gedeelte. Ik grijp echter niet naar de getuigenis van de mens. Ik heb het getuigenis van een mens niet nodig. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt. Als wie anders kan getuigen dat ik God de Zoon ben dan God zelf? Johannes kon wel naar mij verwijzen, maar in deze rechtszaak, zegt de Heer, heeft dit geen waarde. Een waarde voor u. En ja, hij verkondigde de waarheid. Hij getuigde van de waarheid. Maar Johannes kan niks toevoegen aan het getuigenis van God, toch? Wat kunnen wij als mens toevoegen aan het getuigenis van God? Jezus had geen nood aan de getuigenis van een mens. Zij hadden het getuigenis van Johannes de Doper gemist. Maar de Heer gaat verder. Hij haalt zijn werken aan als getuige. Lees maar mee, vers 36. Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Zie, ik heb een werk, of ik heb iets wat veel hoger is dan het getuigenis van Johannes. Niet elke getuige is even belangrijk, is even betrouwbaar. Of betrouwbaar is misschien wat veel gezegd, maar niet elk getuigenis legt evenveel gewicht in de schaal van de claims die ik maak. Maar Johannes, dat was een klein gewicht en het was wel fijn en het was goed en het was belangrijk. Maar waar ik nu voor sta en de claims die ik maak dat ik gelijk aan God ben, heb ik een getuigenis dat veel groter is dan dat van Johannes. En welke zijn dat? Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Nou, Johannes de Doper was absoluut de grootste profeet die ooit geleefd heeft. Lucas 7 vers 28. Er was geen grotere uit de vrouwen geboren dan Johannes de Doper. Maar de Heer Jezus claimt iets veel hogers. En het getuigenis dat hij hier aanhaalt, is zegt dat de werken die de Vader mij gegeven heeft. Nou, de werken, dat is een heel breed woord. Ja? Wij denken al gauw aan wonderen, maar feitelijk is het veel breder. Op vele manieren, op verschillende wijzen, doorheen het leven van de Heer Jezus, heeft de Vader getuigenis gegeven dat dit zijn zoon was. En dat was te zien door zijn werken. Zie, het is de werken die de Heer Jezus doet, waaraan we kunnen zien en die eigenlijk getuigen dat hij de Christus is, door de Vader gezonden. En ik zei al van, de werken is voor een gedeelte een algemene claim. Ja? Alles in het leven van de Heer Jezus wordt daarin meegenomen. Niet alleen de wonderen, maar alle taken die de Heer Jezus opnam. Zaken waar ze volledig over verwonderd waren, gewoon alledaagse dingen. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen. Nu, dat is namelijk hetgeen wat hier uitkomt, te volbrengen. De Heer Jezus is in het proces om al die werken, want het is meervoud, die de Vader hem gegeven heeft, om die te volbrengen, om die te voleindigen, om die naar het doel te brengen waar de Vader het voor bestemd had. Nou, de climax ligt natuurlijk aan het eind. Bij zijn lijden, zijn kruisdood, zijn sterven aan het kruis, het begraven en de opstanding. Maar je ziet dat het eigenlijk, dat proces wordt hier aangegeven, dat het in alles wat de Heer Jezus doet, getuigt. Het werk wat hij doet, de werken die hij doet, getuigt hij dat hij door de Vader gezonden wordt. Dat is het bijzondere. De mensen misten het volledig. De mensen misten het volledig, dat getuigenis. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren. Als we verder gaan naar hoofdstuk 6, dan zijn we een wonderbare spijziging. Duizenden mensen ontvangen voedsel. Genezingen. We vinden daar niet zo heel veel van, maar straks zijn we een heelheid op weg in het leven van de Heer Jezus. En als ik het juist heb, in hoofdstuk 6 gaan we het laatste jaar in, dus er zitten er 2 jaar voor. Dan hoeven we de andere evangelie maar te lezen. We lezen zo vaak de opsomming dat Jezus overal ging en alle genas die met kwalen door demonen bezeten waren, ziek waren, gekweld waren, blind, lam. En wat we eigenlijk zien is dat het werk wat de Heer Jezus doet, getuigt dat de Vader hem gezonden heeft. In alles. En dat zie je ook, dat eigenlijk alles wat de Heer Jezus doet, daar straalt een rust van uit. Hij is nooit zoekende wat hij moet doen, in de zin van dat hij nog hier snel heen moet en daar snel heen moet en dit nog aan moet pakken, dat nog op moet pakken. Wij hebben dat wel. Ik vind dat zo bijzonder als je het leven van de Heer Jezus leest in de evangelie. Daar is zo'n gestage tred van het werk dat hij moet doen voor de Vader. En dat alles getuigt van hem. Wat bijzonder. De werken als getuigen. Maar opnieuw komen we dan in de volgende verse bij de Vader als getuige. En de Vader die mij gezonden heeft, vers 37, die heeft zelf van mij getuigd. Nou, die heeft zelf van mij getuigd, dat de Vader getuigd heeft. Is hier ook een hele breed getuigenis van de Vader. Het vorige getuigde de Vader in de vele werken van de Heer. Maar het getuigenis wat de Vader geeft, lijkt ook heel breed. Ja, natuurlijk zit daar die hele persoonlijke getuigenis in die de Vader gaf bij de doop van de Heer Jezus. Johannes, Matthäus 3 vers 17, toen de Heer Jezus uit het water opkwam, waar de Vader getuigd van, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Zie, dat hoort eronder. Maar op vele wijzen en op vele manieren heeft de Vader van de Zoon getuigd. Dus de eerste verse van het Hebreeënboek maar pakken. In de schrift, door de profeten, in de gelovigen, door zijn wonderen, door zijn werken. Dus feitelijk, de Vader getuigt in een heel breed scala van zijn Zoon. Een algemene opsomming. Maar dan richt de Heer zich heel direct in de volgende gedeelte, in vers 37b, gaat hij bijna de aanval in. Zet hij als het ware, van de verdediging gaat hij naar hun toe. En dat is ook waar we de volgende keer heen gaan, dat als we dat zullen zien, dat Jezus de aanklager wordt. Hij is eerst de beklaagde. Maar je ziet dat de Heer in zijn rechtszaken, in zijn verdediging, feitelijk, en dat was gebruikelijk in de Joodse rechtszaken, dat degene die aangeklaagd werd, ook aanklager kon worden. En dat is bijna wat de Heer Jezus hier doet. En dan zegt hij in vers 37 tegen de toehoorders, u hebt zijn stem nooit gehoord. U hebt zijn gedaante nooit gezien of niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u. God heeft getuigd. U hebt God nooit gehoord. Of zijn stem nooit gehoord, zijn gedaante niet gezien en zijn woord heeft u niet blijvend in u. Nou, even stilstaan daar. Want wat de Heer Jezus hier eigenlijk ook aanhaalt is best wel belangrijk. Als je teruggaat namelijk in de geschiedenis van Israël, waren er maar een paar mensen die de stem van God gehoord hadden. Mozes, de profeten. Er zijn in het Oude Testament ook maar heel weinig mensen die God gezien hebben. Een Jacob die met geworsteld had. Ja? Met God zelf. Dat is ook wat hij daar beleidt. Gideon die het beleidt. Dat hij de engel des Heren gezien had. En dat is dus eigenlijk waar wij geloven. Jezus Christus als mens voor zijn officiële menswording. Als we het zo mogen zeggen. Of Jesaja. Die de Heer op de troon ziet zitten. Toen Uzia gestorven was als koning. Dat waren unieke momenten in het Oude Testament. En als er in het Oude Testament al getuigd wordt dat gelovigen het woord van God in het hart hebben, dan is dat elke keer met een jubelzang en een vertroosting. Psalm 119 vers 11. Ik heb uw beloften in mijn hart opgeborgen. Dat is wat een gelovige uit het Oude Testament kan beamen. Hij zegt, ja Heer, ik heb uw woord in mijn hart opgeslagen. En hier, moet ik even goed luisteren of meedenken wat hier staat. Dat de Heer Jezus, God zelf, oog in oog met deze Joden staat. Het woord van God spreekt. Want dat was het enige wat hij kwam doen, de wil van de Vader. De heerlijkheid van God staat voor hun ogen. En dan zegt de Heer Jezus dit. U hebt zijn stem nooit gehoord. U hebt zijn gedaante niet gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u. Zij horen zijn woorden, maar verstaan ze niet. Ze kijken naar Jezus, maar zien niet wie hij is. Zij horen zijn woord, maar het heeft geen ingang in hun hart. Terwijl het woord van God is. Ze hebben het niet eens door. Als je dit zo leest, dan lees je zo overheen. Maar dit was heel confronterend wat de Heer Jezus hier doet. Als Zoon van God verkondigt hij het woord van God. Is de gestalte van een mens, maar is God. En ze nemen het woord niet aan wat hij spreekt. En hoe komt dat? Als zijn woord hebt u niet blijvend in u. Waarom? Omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Zie, al het voorgaande. En nou kijken we even naar het Oude Testament waar we heen gingen. Waar de Joden inderdaad, je zou kunnen zeggen, waar God getuigd had wie hij was. En hoe hij zich getuigde van de Zoon die zou komen. Even kijken hoe dat hier stond. De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Al hetgene waar God in het Oude Testament van de Zoon getuigd had, hebben zij niet geloofd. Waarom? Omdat degene waar het op het gericht is, Jezus Christus, die voor hen staat, omdat ze hem niet aannemen als de gezondene. Ze hebben het niet doorgrond. Ze hebben het niet in hun hart opgeslagen. En ze hebben een vooringenomenheid hoe de Messias moet zijn en wie het moet zijn, waar hij vandaan komt en wat hij gaat doen. Het volmaakte getuigenis van God doorheen de geschiedenis in de breedste zin van het woord missen ze volledig. En dus kunnen ze de grootste getuige die voor hem staat, Jezus Christus, die ze niet aannemen. Omdat u hem niet gelooft, zegt de Heer. Mij dus, omdat u mij niet gelooft. Sorry. Ja. Die hij gezonden heeft. U gelooft de Vader niet, die mij gezonden heeft. Triest is het niet. Als God het zo getuigt, dat de meest religieuze mensen, die de Bijbel van kaf tot kaf geloofden en kenden, die de profeten hadden, staan oog in oog met Jezus Christus. En ze missen hem compleet, volledig. Later bestempelen ze hem zelfs als een zondaar, als een leugenaar en als een handlanger van Satan. Wel, de Heer gaat verder. Het getuigenis van God heeft hij aangehaald en dan de woorden. Het getuigenis van Gods woord. U onderzoekt de schriften. Dat is feitelijk een compliment die de Heer Jezus daar geeft. En ook een bevestiging van dat is wat ze doen. Jullie onderzoeken de schriften. Dat is correct. Dat is ook waar. Want u denkt daaruit eeuwig leven te hebben. Of daarin eeuwig leven te vinden. En die zijn het. Die van mij getuigen, zegt de Heer. En toch wilt u niet tot mij komen omdat u leven hebt. En dit is wat de Heer Jezus inderdaad het compliment geeft. U onderzoekt de schriften. En er waren maar weinig mensen die zo intensief met de Bijbel bezig waren als de fariseeërs, als de schriftgeleerden, als de joden die hier als het ware naar voren gebracht worden. Ze hadden een grondige kennis van Gods woord. Ze kenden stukken van buiten. Ze wisten het terug te vinden. Ze waren bijzonder goed geschoold in feiten van de Bijbel. Maar ze kwamen niet tot Christus. Maar juist het woord van getuigde. Zie, het woord van God getuigt van Christus. Dat is wat de Heer hier ook zegt. Dat is zo duidelijk wat de Heer Jezus aanhaalt. Die zijn het, de schrift dus. Die van mij getuigen. Die verwijzen naar mij. Zie, het zit niet in hoeveel we van de Bijbel kennen. We kennen opzeggen en weten. Het deed me denken, afgelopen week waren we een kleine documentaire van Fanny Crosby aan het kijken. Ik weet niet of u die kent. Fanny Crosby was een vrouw die was vlak na haar geboorte blind geworden. En haar leven lang was ze blind. Maar die had een fenomenaal geheugen. Ze heeft ook ontzettend veel liederen geschreven. Maar ik weet zo meer dan 8000. Sommigen die gaan nog verder zelfs. 8000 liederen terwijl ze blind was. Ze was enorm sterk in poëzie. Maar ze groeide op in een christelijk gezin. En haar oma las met grote regelmaat de Bijbel voor. En op zeer jonge leeftijd kon ze al hele Bijbelboeken citeren. Kon ze uit haar hoofd opzeggen. Ze had een briljant geheugen. Een onvoorstelbaar geheugen. Ze kon niks opschrijven. Ze had ook niks opgeschreven. Ze bewaarde dat allemaal in haar hoofd. En dat was indrukwekkend. Boek na boek kon ze volledig opzeggen. Maar wat is nou het bijzondere? Dat Fanny pas later, en ik meende dat het tegen haar 30ste was, tot wedergeboorte kwam. Om tot de erkenning dat alles wat ze wist van het woord haar niet geholpen had. Want ze was niet tot het eindstation geraakt dat het woord van Christus getuigt. Ze had het woord als woord gehouden. Daar bleef het bij. Als ik het woord maar heb, dat is voldoende. En dat is eigenlijk wat Jezus bij de Joden hier aandraagt. En eigenlijk tegen hen zegt, u onderzoekt de schriften, want u denkt daar eeuwig leven in te vinden. En dat is wel waar. Maar het eeuwig leven is bij mij. Het is een station verder. Je vindt het niet in het woord, want het woord getuigt van mij. En dat zou je bij mij moeten brengen. De wet, eeuwig leven door de wet. Maar nee, daar ligt veroordeling in de wet. Zie, het was net als Fanny, deze Israëlieten, die dachten dat bij het onderzoek van de schriften dat ze daar leven konden vinden. En als je dan naar Fanny kijkt, dan leefden ze in zekere zin voorbeeldig. En veel van die fariseeërs zullen dat ongetwijfeld ook gedaan hebben. Natuurlijk zijn daar die excessen die we terugvinden, die stonden te bidden en die alles voor de eer van mensen deden. Maar er waren ongetwijfeld ook oprechte fariseeërs bij, die poogden, die vinden we ook, dat de Heer Jezus ook tegen hen zegt, die ook poogden om de twee geboden na te leven. Waarvan de Heer Jezus zegt, je bent niet ver van het koninkrijk. Maar ze misten het einddoel van de schrift. Ze misten waar de schrift van getuigde. Jezus Christus. Zie, doorheen heel de Bijbel vinden we het getuigenis van Jezus Christus. Heel het Oude Testament spreekt de verwachting uit van een Messias. Van een verlosser die gaat komen. Dat is waar wij nog veel van kunnen leren. Zie, wij zijn soms zo bezig met studie van de Bijbel. Met het kennen van de Bijbel. Hoe goed dat ook is met onderzoek van de Bijbel. Hoe goed dat ook is, mensen. Uiteindelijk moet het ons bij Christus brengen. Zie, we kunnen heel de Bijbel overschrijven. We kunnen de Bijbel verslinden. We kunnen jaarlijks doorheen de Bijbel lezen. Maar als de Bijbel het eindstation is van onze inspanning, dan missen wij alles. Als de eindstation van onze preek niet Christus is, dan mis ik ook alles. De Heer Jezus zegt, u onderzoekt de schriften, die getuigen van mij, en toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Zie, het leven is te vinden bij Christus. Zoals iets waar we een bepaalde soberheid over mogen hebben, ook in onze gemeente. Met een grote nadruk op studie. En dat moeten we niet verminderen. Dat is niet mijn punt. Maar het moet ons bij Christus brengen. Paulus die zei niet voor niets dat studie hoogmoedig maakt. Opgeblazen. 1 Korinthe hoofdstuk 8 als ik het juist heb. Zie. Maar het is dus mogelijk wat de Heer Jezus hier zegt. Dat je kan beweren dat je de Bijbel gelooft. Dat je die van kaf tot taf ziet als Gods woord. Maar niet gelooft in de Zoon van God. In de tweede persoon van de drie eenheid. Dan wandel je weg. Van het eeuwig leven. Want de Heer Jezus zegt, dan wil je niet tot mij komen. Dat betekent dus dat je bij hem vandaan gaat. Zie, als je Gods getuigenis over Christus mist, dan mis je alles. Weet u dat er eigenlijk vier soorten mensen zijn? Zo zou je het kunnen omschrijven. Vier soorten mensen. Er zijn mensen die hebben de getuigenis van Christus niet aangenomen en die weten het. Die hebben het bewust neergelegd. Er zijn mensen die hebben het getuigenis van Christus niet aangenomen en die weten het niet. Die hebben het nog nooit gehoord of het is totaal onwetendheid voor hun. Wat niet helder is uitgelegd. Er zijn er ook die hebben het getuigenis van Christus gehoord en die hebben het getuigenis aangenomen. Ik hoop dat u dat bent. Dat zijn wij. We hebben het getuigenis van alles wat de Heer Jezus hier en alle getuigen die aanroept, die hebben wij aangenomen. Maar er is nog een groep waar de grootste zorg van ons naar uitgaat. Tenminste de Heer zijn zorg. En zeker op dit moment ook mijn zorg. Dat het getuigenis, dat zijn de mensen die het getuigenis van Christus niet hebben. Maar die denken dat ze het wel hebben. Die denken dat ze het wel hebben aangenomen en in werkelijkheid niet. Het is deze laatste groep die een valse zekerheid van geloof heeft. Dat is exact wat de Heer Jezus ook spreekt tegen deze Joden. Jullie onderzoeken de schriften, maar je bent niet bij mij gekomen. Je hebt het leven niet. Je bent op de goede weg, maar je bent te vroeg gestopt. En mits dat je te vroeg stopt en mij verwerpt, mis je de hele schrift. Mis je alles in de schrift, mis je elk getuigenis van God. En toch denk je dat je eeuwig leven hebt en behouden wordt. Nee. Dan sta je op valse grond. Zie, Fanny Crosby die kwam erachter dat ze toen ze 29 was en ze kende de Bijbel. Ze kon het citeren. Wat zei ze? Ik leefde met één been in de wereld en met één been volgde ik Christus. Onmogelijk. Zie, de mensen die denken dat ze de getuigenis van Christus hebben aangenomen. Of niet hebben aangenomen, maar ze denken van wel. Dat zijn de mensen die het getuigenis van de Bijbel gehoord hebben. Die antwoorden kunnen geven. Maar het getuigenis van God niet in hun hart hebben. Gaat u eens mee naar 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 10. Zie wat hier draait het op het punt waar ik mee begon. Dat God de Vader getuigt dat wij kinderen van hem zijn. Wie gelooft, in Johannes hoofdstuk 5 vers 10, wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Zie, al die mensen die het getuigenis niet hebben aangenomen en denken dat ze het wel hebben aangenomen, die moeten zichzelf altijd oppompen. Ik geloof wel en ik doe het wel goed en ik moet me overal voor inzetten en die moeten zichzelf oppompen. Dat is de meest gevaarlijke groep die er is. Dat zijn de mensen die aan het eind te horen krijgen. Heren, heren, we hebben wonderen in uw naam gedaan. En we hebben demonen uitgedreven. We hebben dit voor u gedaan. We hebben zo voor u. We hebben jaren in de muziek gespeeld. We hebben de voordienst geleid. We hebben gepreekt. De Heer zegt, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Mijn getuigenis, zegt de Heer Jezus, was niet in uw hart. Want wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft. Het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Zie, het gerechtelijk onderzoek naar de Heer Jezus Christus is in wezen niet een gerechtelijk onderzoek naar hem, maar een gerechtelijk onderzoek naar u en mij. Wij worden onderzocht. Toen het proces van de Heer startte, was het niet dat de Heer een proces aangespannen kreeg. En de ogen op hem gericht waren dat hij de beklaagde was. Ja, in zekere zin. Maar de Heer draait het om. Wij zijn de beklaagde. Heel de mensheid zit in de rechtszaal en staat voor de Heer. Het gerechtelijk onderzoek naar ons is gestart. U en ik worden onderzocht. U en ik moeten onderzocht worden. En het is mijn wens dat het getuigenis van Christus werkelijkheid mag zijn in uw hart of mag worden in uw hart. Mag zo dit getuigenis dat Jezus geeft werkelijkheid worden van u en voor u. Vader, als u spreekt doorheen uw Zoon, als u getuigt, is dat nooit vrijblijvend, Heer. Er is geen neutrale grond, wij zijn geen toeschouwers in dit proces. Wij nemen of het getuigenis van u aan, Vader, in de volheid dat het is, maar ook al is het beperkt door grond, maar voor wat het waar is, of niet. Wij staan op dat getuigenis, wij plaatsen ons vertrouwen erop. Wij stellen ons volledige wezen daarop met alles wat we hebben, of niet. Er is geen grijs gebied, Heer, in dit opzicht. Het is zwart-wit. We zijn voor u of we zijn tegen u, Heer. We horen bij u of we horen niet bij u. We brengen bijeen of we drijven uit, Heer. Wij gaan naar de schrift toe en eindigen bij u, Heer Jezus. Of we gaan bij u vandaan. Hier mag het zo zijn dat in onze gemeente, en ieder die luistert, en ieder die hoort, door dit woord gegrepen mag worden. Het getuigenis van u, o Vader, over uw Zoon. Dat er maar één verlosser is. En dat is Jezus Christus, waarachtig God, ongeboren, ongeschapen. Voor eeuwig. De tweede persoon van de drie eenheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Glorie voor onze Heer. Heer, als de mensen zijn die op dit moment door uw geest gegrepen worden en niet dat getuigenis in hun hart hebben, dat ze bij u horen, Heer. Dat u woning maakt in hun harten. Dat u ze op hun knieën brengen. Wilt u de kilheid en de koudheid uit hun harten wegnemen? Mogen ze de ernst van hun situatie inzien. En mogen ze zich, Heer, onderwerpen aan U. En dat geldt niet alleen voor die, Heer. Voor degenen die U nog niet kennen. Maar ook voor ons. Die U wel kennen. Die het getuigenis wel in ons hart hebben, Heer. Mogen wij onze hoofden en harten buigen. En het getuigenis aannemen. En daarvanuit leven. Voor de glorie van U alleen, Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.